Goedemorgen allemaal. Horen jullie mij via... Nu hè, komt-ie. Ja. Nu? Nog steeds niet? Hoor ik alleen mezelf? Nee hè? Ja. Goedemorgen allemaal. Ook een goedemorgen Jeroen. Wie is hier voor het eerst? Dick en de ja. Ja, niet hier, ja. Maar wie is voor het eerst in de gemeente? Ook een goeiemorgen. Wat een thema vanmorgen. En dan in de school, waar ik heel wat anders beleefd heb dan dat ik ooit gedacht had dat ik hier zou spreken. Ik heb een hele leuke jeugd gehad en een hele goede schooltijd. Ik was niet de meest brave om het zo te zeggen. Dus daarom vind ik het echt een wonder dat ik dan hier uiteindelijk het woord van God mag brengen. Maar waar hebben we de afgelopen maanden over gesproken? Welke brief zijn we aan het behandelen en wat is daarin het centrale thema? Is er iemand? Petrusbrief, inderdaad. En wat is het thema? Wat steeds weer terugkomt? Iemand? Lijden, inderdaad ja. Net als vorige week, waarin Dirk Lemmens verder ging over het thema des te meer moeite, des te meer vreugd. Hij sprak uit Jacobus. Gaan we vandaag verder in de eerste Petrusbrief, waarin het gaat over lijden, moeite, vervolging, verdrukking. Iets wat eigenlijk normaal zou moeten zijn in het leven van een christen. Zo in ieder geval zo schrijft Petrus erover. En zeker als we spreken over de tijd waarin we leven en de tijd waarin we naartoe gaan, namelijk het einde van de wereld zien we naderen. Dus jullie mogen, als je je Bijbel bij hebt of je mobiel, de eerste Petrusbrief opzoeken. En eigenlijk, als ik eerlijk ben, had ik dit thema liever niet behandeld. Want ik heb er echt lang over gedaan om überhaupt eens op papier te krijgen. Vrijdagochtend had ik nog geen woord. En ik ben blij en dankbaar dat er uiteindelijk iets op papier gekomen is. Dus ik ben... benieuwd wat de Heer tot jullie wil spreken, tot mij gesproken heeft. Want alhoewel we het eigenlijk vaak niet begrijpen, lijden, hoe kan dat nou samengaan? Hij is toch liefde? Onze God is toch een liefdevolle God? Waarom zou liefde samengaan met lijden? Nou, daar hoop ik later nog op terug te komen. Maar vandaag de dag zijn er nogal wat profeten in de wereld die preken dat lijden niet bij het leven van een christen hoort. En dat je te weinig geloof hebt als je wel lijdt. Je hoort ze vast wel eens een keer voorbij komen. De Bijbel is er alleen duidelijk over. En in de eerste Petrusbrief die we vanmorgen behandelen, gaan we dat lezen. We lezen 1 Petrus 4, vers 12 tot 19. En ik weet het, Lucas heeft de eerste 5 versen al behandeld. Maar we lezen ze alsnog opnieuw. Daarboven staat lijden als een christen. In ieder geval in mijn Bijbel. Geliefden. Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijdt u naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hem betreft wordt hij wel gelasterd. Maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Wij kennen dat als een bemoeial. Als iemand echter als christen lijdt, je kunt dus ook als christen lijden, vers 16, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. En dan komen we bij de tekst van vanmorgen. Want nu is het de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar dan verschijnen? Daarom, vers 19, laat ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan hem als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Paulus, in ieder geval, Petrus, spreekt er hierover dat we op verschillende manieren kunnen lijden in dit leven. Als je het stukje bekijkt, dan hou je eruit dat je sowieso verdrukking tegenkomt, en wat voor vorm dan ook. Dat je specifiek kunt lijden als je gelasterd wordt, belachelijk gemaakt wordt om je geloof. Misschien kom je dat wel eens tegen in je eigen leven. En dat je kunt lijden als een moordenaar, een dief, een kwaaddoener, een bemoeial. Maar dan heb je hem eigenlijk nog niet leren kennen. En, vers 16, maar als je als christen lijdt, dan moet je er eigenlijk niet voor schamen, maar God verheerlijken. Want vers 17, want de tijd is gekomen dat het oordeel begint bij het huis van God. En dan wil ik eerst even kijken met jullie naar het stukje, want de tijd is gekomen. Wat voor woord zal daar staan in de grondtekst? U kent de Bijbel, het Nieuwe Testament, twee betekenissen voor tijd. Eentje kennen we denk ik allemaal, die komt van het woord chronos. Dat is de chronologische tijd, de tijd zoals wij die kennen, de minuten, de uren, de dagen die wegtikken. Voor de een soms sneller dan voor de ander. Dat zal, ja, we weten ze. Het is toch zo, dat is oude, voor oudere mensen gaat het sneller, hè? Ja, voor ons nog iets langzamer, het gaat snel. Dus de dagen tikken weg, daar kennen wij chronos van. Maar er is ook een ander woord, en dat staat hier in de tekst bedoeld, kairos. En kairos is juist eigenlijk de onderbreking van de tijd. Het is bekend, en staat bekend als Gods tijd, een tijd met betekenis. Er staat als het ware, de tijd is aangebroken, de tijd van God is aangebroken. En welke tijd is er dan aangebroken? Daar staat dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het oordeel dan begint bij zijn huis, dan is zijn tijd van oordeel begonnen. Hier wordt niet bedoeld dat wij dan geoordeeld zullen worden om onze zonde. Dat zou natuurlijk dubbel zijn. Dan zou hij eerst de Heer Jezus hebben laten lijden om onze zonde en zou zijn oordeel op zijn zoon gekomen zijn. En dat is zo geweest. En daarna zouden nog een keer geoordeeld worden om diezelfde zonde. Dat is het niet. Wat zou het dan zijn? Er wordt hier bedoeld dat we beproefd worden als christenen. In vers 12, als je meeleest, staat namelijk dat het tot onze beproeving dient. En als we van hem zijn en erkennen dat Jezus voor onze zonde gestorven is, dan gelden de woorden uit Johannes 5 vers 24, waarin Jezus zelf zegt, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Want hij is overgegaan uit de dood in het leven. We worden door hem dus niet geoordeeld, maar beproefd, bedoelt Petrus hier. En in tijden van beproeving, daar komt naar boven wat er echt in ons zit. Lucas heeft daar een hele preek over gehouden. Dat mag je nog een keer naluisteren. Maar of we wel echt van hem houden, of we hem wel echt willen volgen, of dat we maar een stelletje naamchristenen zijn. Op zondag zijn we christen en door de week liegen we alles erop los. Dat we door de week heel anders zijn dan op zondag. Of dat we onder onze vrienden meegaan met alles wat God verboden heeft, maar dat we er zelf gewoon naar meegaan. Nou ja, vul het voor jezelf maar in, mocht het zo zijn. Ik hoop het niet. Maar als het oordeel begint bij het huis van God, dan zien we dat als we de Bijbel open doen, en dat gaan we zo verder doen, dat eigenlijk Gods oordeel altijd bij zijn huis begonnen is. Als we de geschiedenis bekijken, dan lezen we op meerdere plekken dat God, voordat hij de wereldoorlog oordeelt, eerst zijn volk oordeelt, of de leiders van een volk oordeelt. We lezen bijvoorbeeld in Ezechiël 9, vers 4 tot 6, dat hij eerst begint bij het oordelen van zijn eigen huis. Of in Jeremia 25, vers 29, zien we hetzelfde, dat God begint bij de stad waarover zijn naam is uitgeroepen, voordat hij verder gaat met zijn oordeel. En in Openbaringen lezen we dat 6 van de 7 gemeenten die een brief kregen, beproefd werden voordat het oordeel verder over heel de wereld zou komen. We lezen bijvoorbeeld, je mag meelezen, in de eerste brief aan de gemeente in Openbaringen. Dat is te vinden in Openbaringen 2. In de eerste brief aan Efeze, dat de Heer tegen de Efeziërs, tegen de gemeente van Efeze heeft, jullie hebben je eerste liefde verlaten. Bekeer je. In de tweede brief aan Smyrna, vanaf vers 8 kun je dat lezen, staat, er staat niks. Alles is goed. Maar toch worden ze 10 dagen verdrukt. In de derde brief aan Pergamus, vanaf vers 12, zie je dat de Heer tegen ze heeft dat ze meegaan met de leer van Biliam en de Nicolaïten. Ze deden met de wereld mee. En de Heer roept ze op om ze te bekeren. Dat zijn gewoon christengemeenten die een brief gekregen hebben. De vierde brief aan Thyatira, dat ze zich ingelaten hebben met de geest van Izebel, met misleiding en hoererij. En aan Sardis, Openbaringen 3. Ze hebben de naam dat ze leven, maar toch zijn ze dood. Dat is toch vreemd? Mensen zeggen, oh, dat is echt een levende gemeente. Maar toch zijn ze dood. De zesde brief, die kun je vinden in Openbaringen 3, vers 7. Aan Philadelphia. Zij hebben zijn woord in acht genomen en hem niet verloochend. Zij worden door de Heer niet, ze krijgen er niet, ja, van lang zou ik zeggen, heb ik nu gezegd, maar ze worden niet beproefd. Over hen komt iets goeds. De zevende brief, Laodicea, vanaf vers 14. De gemeente wordt door de Heer aangesproken op hun lauwheid. Al deze gemeenten spreekt de Heer aan, omdat hij ze wil reinigen, ze wil heiligen. Met zicht op de komst van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus komt ook voor een bruid zonder vlek of rimpel. Kunnen we verder lezen. Als we nou vandaag hier als gemeente zitten en er zou een brief aan ons geschreven worden. Wat zou er dan in de brief staan aan de rots? Of als je persoonlijk een brief van hem zou krijgen. Wat zou er dan in een brief aan jouzelf staan? Denk daar eens over na. Zoals je hier zit. Hoe zou de Heer een brief aan jou schrijven? Wat zou de inhoud zijn? Heel persoonlijk. Dat je zijn woord in acht genomen hebt en zijn naam niet verloochend hebt, zoals de gemeente van Philadelphia. Of zou er iets in staan zoals aan die andere gemeente? Wees eens eerlijk. En als we toch eerlijk zijn, als we onszelf beoordelen, dan komen we er vaak redelijk goed vanaf, toch? Dan zeggen we, val wel mee. Of ja, dat kan toch wel. Maar in wie zijn ogen valt het wel mee? Als Tirza en ik soms meningsverschil hebben, ruzies hebben wij niet in ons huwelijk, dan kan ik er flink fel ingaan. Tirza ook trouwens. Inderdaad, ja. Maar dan kan ik zo denken, ik heb me gelijk. En dan loopt zij naar boven. En dan zit ik op de bank. En dan zeg ik, vader, zij zat dan niet goed. Maar meestal krijg ik dan te horen, ja, het was jij jezelf, Jos. Je bent te streng of te trots. Vul maar in. Dus mijn eigen beoordeling, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom hoe de Heer van ons oordeelt. Wat zou hij van jou vinden? En kom je er niet uit? Doe als David, zoals in Psalm 139 staat. Doorgrond en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg van zaligheid betreden. Dat was David. Een man van God. Zoals eerder gezegd, oordeelt hij ons dus niet met betrekking tot onze redding. Die staat namelijk vast. Als je hem kent. En geen huichelaar bent. Want huichelaars, mensen die zich christen noemen, maar hem niet volgen, die komen ook bij een beproeving bovendrijven. Als het moeilijk wordt, dan deinen ze vaak terug. Dan verwerpen ze God en zeggen, joh, het wordt te moeilijk. Waar is God? Weg ermee. Ze beschuldigen hem, hij is er niet bij. Hij doet niet wat ik graag zou willen. Het probleem is, ze zijn eigenlijk al die tijd zelf God gebleven. Ze hebben hem nooit God laten zijn in hun leven. Ik hoop niet dat dat onder ons zo is. Maar ben je zijn kind, is zijn naam over jou uitgeroepen. Heb je de Heilige Geest als onderpand gekregen, dan oordeelt hij jou omdat hij je lief heeft. Iets verderop in Openbaring. Er staat namelijk in de 7e brief, dat kun je lezen in Openbaring 3 vers 19. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. In Job 5 vers 17 komen we hetzelfde tegen. Die wil ik even lezen met jullie. Job 5, vers 17. Zie, welzalig is de sterveling die door God bestraft wordt. Verwerp daarom de bestraffing van de Almachtige niet. Hetzelfde zien we in Spreuken 3. Je mag meebladeren. Je mag ook wachten tot ik hem heb gevonden. Spreuken 3, vers 12. Want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Hebreeën 12 vers 6 zegt hetzelfde. Hij tuchtigt de nieder die hij lief heeft. Als we zijn kinderen zijn, dan zou het ons dus niet vreemd moeten zijn als we door hem als vader getuchtigd, opgevoed, beproefd worden. En niet zoals een aardse vader van vandaag de dag. Door de jaren heen zien we namelijk dat er een trend is dat kinderen niet meer... Ik weet niet hoe het bij jullie is, wij hebben geen kinderen. Maar we zien een trend in heel de maatschappij dat kinderen niet meer terechtgewezen worden door hun vaders. Bij sommigen is zelfs opvoeding ver te zoeken. In hun gedachten gaat lijden niet samen met liefde. Want als ik van iemand hou, dan wil ik die persoon toch juist beschermen tegen lijden. Dat is een hele gezonde gedachte. Alleen daarmee verpesten we soms onze kinderen zo erg. We beschermen ze zo erg. Dat ze nooit in de situatie komen waarin ze erachter komen. Joh, wat ik aan het doen ben, dat is helemaal niet goed voor mij. En de gevolgen zien we door heel de maatschappij. Afwezige vaders en moeders die altijd druk zijn. Kinderen die niet meer gecorrigeerd worden. En lekker doen wat ze zelf willen. Het is zelfs zo erg geworden dat ik begrepen heb dat er zelfs op scholen, als kinderen straf krijgen en thuiskomen met het strafwerk, dat de ouders opbellen naar de docenten, ben je gek geworden? Hoe kun je mijn kind nou terechtwijzen? Maar het is net alsof docenten alles maar moeten toestaan, omdat de ouders niet opvoeden. Ze worden steeds rebelser, waar vroeger nog respect was voor ouderen, worden ze nu soms, we zien het in de nieuwsberichten, in elkaar geslagen op straat. En met het verdwijnen van een vader die op God lijkt, verandert de mentaliteit en daarmee ook de maatschappij. Kinderen worden niet meer gecorrigeerd. Hun levensweg leidt steeds vaker van rebellie tot gevangenis. Ik moest denken aan een voorbeeld wat ik van de week hoorde tijdens de voorbereiding van de preek. Namelijk, een van de mensen die zich af en toe aansloot bij een kerk, die belde op uit de gevangenis. En die, die belde de dominee op en zegt: ik zit in de gevangenis. Ja, maar waarom zit je daar? Ja, ik heb een taart gestolen. En nu heb ik 50 euro nodig. Ja, maar waarom? Ja, om voor die 50 euro kom ik vrij en kan ik weer verder. Dus die dominee dacht, ja, weet je wat, 50 euro, dan is hij vrij. In de gevangenis is ook niet fijn om te zitten. Ik geef hem 50 euro, hij is vrij. Een week later ging weer de telefoon. Diezelfde kerel. Dezelfde gevangenis. Het was geen taart. Had iets anders gestolen wat van veel meer waarde was. En nu zei hij, het is geen 50 euro wat ik nodig heb, maar ik heb 200 euro nodig. En tranen aan de telefoon. Dominee, kunt u me helpen? Ja, is goed. Die voorganger ging er naartoe. Hij kocht hem weer vrij. En hij kon weer naar buiten. Hij had nog niks geleerd. Want uiteindelijk werd hij opgebeld. Had hij een paar auto's gestolen. Dikke tranen. Sorry, sorry. Ik zal het nooit meer doen. Hetzelfde verhaal als de eerste keer. En ze hebben hem laten zitten. Hij ging uiteindelijk van gevangenis naar gevangenis. Van kwaad tot erger. Als hij zijn kleine eerste straf had uitgezeten, had hij er misschien iets van geleerd. Maar vaak willen we beschermen voor lijden. We denken dat we mensen helpen. Maar vaak doen we ze juist pijn. We denken dat we mensen helpen, maar vaak doen we ze juist pijn. Omdat ze niet leren wat de consequenties zijn van hun acties. Zo is God als vader niet. Hij wil juist het verkeerde gedrag uit zijn kinderen, uit ons wegnemen. Hij tuchtigt ons, zegt de Bijbel, zodat we niet verder gaan en op kromme wegen wandelen. Dat we als op zijn zoon lijken, is dat liefde of is dat liefde? Vroeger hoorde je het nog wel eens, dat de zoon tegen zijn vader zei, misschien heb je het zelf al gezegd, waarom bent u tegen mij harder dan tegen mijn vrienden? En dat het antwoord was, omdat je er een van mij bent. Wij zijn van hem. Van de week was ik bij een manueel therapeut. Ik zal geen reclame maken. Maar door het sleeën stond mijn heup scheef. En flink. En ik kon er wel redelijk mee rond blijven lopen. Ik had er best wel pijn aan, maar het was eigenlijk wel redelijk te doen. Maar het liep niet zoals ik zou moeten lopen. Dus ik belde op. Hij zegt, Jos, kom maar. Dus ik kom daaraan. Ga staan en dan kijk dan zo hoe de boel ervoor staat. Ah, het is maar een klein kraakje, zegt hij. Een 5-6. Ik zeg, nou, oké. Dus het is niet erg. Nee, het is niet erg. Hij pakt mijn beet. Hij zegt, geef jezelf maar over. En op dat moment voelde ik me bijna een L. Hij draaide mijn hoofd er bijna af. Maar, ik was recht. En zonder pijn kon ik weer verder. Maar als ik niet geweest was en doorgelopen had, dan had ik na jarenlang slijtage aan mijn heup gekregen en was het van kwaad tot erger gegaan met als einddoel helaas een heupoperatie. Er moest ingegrepen worden en daar moest ik wat pijn voor lijden. Nou, als we onze letterlijke wandel, voor onze letterlijke wandel lichamelijk, al naar een therapeut gaan, waarom zouden we voor onze geestelijke wandel dan niet naar de hemelse, onze grote therapeut gaan, de Heere God zelf? Hij weet echt wel wat hij moet doen om ons op het rechte pad te krijgen. Omdat hij niet wil dat we schade lijden in dit leven. En het is dus zo, als je niet volledig overgeeft aan zo'n manueel therapeut, als je niet volledig naar achter leent, dan kan die ook niet doen wat nodig is. Dus dan schiet het ook weer terug. Als we ons niet volledig overgeven aan God de Vader. De tekst zegt, hij is een goede vader en een trouwe schepper in 1 Petrus. Ook al is die tuchtiging soms stevig en veel, hij weet echt wel wat hij doet. Hij is goed namelijk. Hij is betrouwbaar, ook al vertrouwen wij het niet. Laten we ons aan hem, in ons lijden aan hem overgeven. En hij heeft zijn oog op ons. Als hij iets toestaat, dan heeft hij daar echt wel een goede reden voor. Waar we ook doorheen moeten gaan, hij is erbij. Ik moest denken aan een Engels gedicht. De vertaling mag je na de dienst bij mij opvragen. Maar God had not promised skies always blue. Flowers strewn pathways all our lives through. God had not promised sun without rain. Joy without sorrow, peace without pain. God had not promised we shall not know toil and temptation, trouble and woe. He had not told us we shall not bear many a burden, many a care. God had not promised smooth roads and wide, swift, easy travels, needing no guide, never a mountain rocky and steep, never a river turbid and deep, but God had promised strength for the day, rest for the labor, light for the way, grace for the trials, help from above, unfailing sympathy, undying love. In alles wat we meemaken, is Hij met ons. Ook al weten we het niet, Hij is erbij. In vers 19, 1 Petrus 4, vers 19. Daarom laten ook zij die lijden naar de wil van God hun zielen aan Hem als de getrouwe schepper toevertrouwen. In het doen van het goede. Hij kijkt echt niet weg als we lijden. Of Hij straft ons niet. Nee, Hij is juist in ons lijden. Hij is erbij. En er zijn er best in de gemeente die wat te lijden hebben. Ikzelf ook. En wat het ook is, Hij is erbij. En dan vraag je misschien soms af, waar bent u dan, Heer? Dan mag je schreeuw zijn, waar bent u dan, Heer? Want u zegt toch in Psalm 50, vers 15, roep mij aan in de dag van benauwdheid. En ik ruk u eruit, opdat ik u zal eren. Waar bent u dan in mijn lijden? Vorige week had ik verteld over die skilift, toch? Dat ik boven dat ravijn hing en dat die stil stond. En later vroeg ik, Vader, waar was u nou? En toen had ik een beeld dat hij naast me zat in de lift. En dat klopt, want de lift zat verder niet heel veel mensen in. Dus hij paste er makkelijk bij. En toen zei ik, ja, maar Vader, ik was nog steeds bang. U zat naast me. En toen voelde ik me net die discipelen in die boot. Toen het stormde, ja, waar bent u dan, Heer? Maakt u zich niet druk om ons en ons lijden? Jawel. Maar ik moest leren, Jos, ga je kleingelovige. Hij is echt goed in ons lijden. Hij is erbij. Hij weet echt wel waar we doorheen moeten gaan. Maar nu heb ik bijna de hele tekst behandeld. Alleen nog niet gesproken over vers 17b. Wat namelijk als het oordeel bij ons begint, het huis van God. Gods kinderen, die Hij opvoedt om ons best wil. Wat zal dan het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloos en de zondaar verschijnen? Nou, als zijn kinderen zijn volk al zo beproefd wordt, toen en vandaag de dag nog steeds, wat was het einde van al die andere volken? De dood. We kunnen het niet mooier maken. Het was de dood. Ik moest denken aan een dokter die een diagnose gesteld heeft bij een van zijn patiënten. En erachter is gekomen dat zijn patiënt doodgaat. Hij ziet er misschien nog aardig fit uit. Maar het kan elk moment gedaan zijn met hem. Er is nog wel één operatie die hem het leven kan geven. Maar ja, die is zo zwaar. Uit angst voor zijn reactie zegt hij maar niks en laat hij de man gewoon doorleven. Wie zou zo'n dokter willen? Er zijn er maar weinig die zo'n dokter zouden willen. We hebben liever een dokter die eerlijk tegen ons is en vertelt welke operatie we nog aan zouden kunnen om verder te leven en echt leven te hebben. Als je Jezus niet kent en je niet door hem onder handen hebt laten nemen, je leven niet overgegeven hebt in zijn handen, eigenlijk de beste medicijnmeester die er is, de beste dokter die er is, dan is de diagnose die over jouw leven is gesteld eigenlijk duidelijk. Je zult misschien nog enkele jaren leven hier op aarde, maar een eeuwigheid zonder hem doorbrengen. En dat zeg ik niet makkelijk. Maar het is wel wat hij tot ons zegt. Dan is het lijden waar we het vanmorgen over hebben en wat we als christen ondergaan, niets in vergelijking met het lijden wat voor eeuwig in de hel is zonder hem. Een plaats zonder genade, zonder liefde en zonder troost, zonder blijdschap, zonder vreugde, zonder vrede, zonder rust. Het oordeel wat over deze wereld komt, over degene die Jezus niet kennen, is met geen pen te beschrijven. Al was al het gras, al waren al het grassprietjes pennen en het water van de oceanen inkt, het zou niet te beschrijven zijn
hoe gruwelijk het lijden is zonder God. Hoe gruwelijk de hel is. In plaats van duisternis, vuur, pijn, vol met egoïsten en leugenaars, dronkaards, een ondraaglijke pijn zonder verlichting. In Lucas 16 spreekt Jezus over een situatie die geen gelijkenis is, maar zich echt heeft voorgedaan. En die wil ik als laatste met jullie lezen. Lucas 16. Vanaf vers 19. Vanaf vers 19. En er was een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen. En die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was. Die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde ernaar, Lazarus, verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van een rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. En het gebeurde dat de bedelaar stierf. En door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen open deed, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei, Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar mij toe. En laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd hier vreselijke pijn in deze vlam. Abraham zei echter, kind, herinner u, moet je nagaan, in de hel heb je herinneringen. Dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht. Zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan dat niet kunnen. En ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei, nou ik vraag u dan vader dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers, laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen op deze plaats van pijniging. Moet je nagaan. Het is eigenlijk een evangelie vanuit de hel. Het is geen gelijkenis. Het is iets wat echt gebeurd is, waar Jezus het hier over heeft. Maar Abraham zei tegen hem, ze hebben Mozes en de profeten, laat ze naar hen luisteren. Ze konden het evangelie horen. Maar hij zei, nee. Vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dan zouden zij zich echt wel bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Het evangelie wat hier vanuit de hel tot ons komt, is bekeer je als je hem nog niet kent. Keer je tot Jezus, bekeer je van je zonde en vraag een vergeving ervoor en geef jezelf over aan je schepper, die niet wil dat je verloren gaat, maar dat je juist voor eeuwig met hem leeft. En misschien is dat dan als christen dat je tijdelijk pijn zal lijden, maar voor eeuwig, net als Lazarus, met hem zal zijn. Want de moeite die je hier op aarde zal meemaken is niks in vergelijking met de eeuwige vreugde die we zullen hebben in zijn aanwezigheid in de hemel. Ik wil afsluiten met Hebreeën 10 vers 37, want nog een hele korte tijd en hij die komt, zou komen en niet uitblijven. Hou vol mensen. Hou vol als je lijdt. Want hij is in je lijden. Want dan zul je ook delen in zijn heerlijkheid. Geef je over in zijn handen, want hij weet echt wat goed is. En ken je hem niet, keer je alsjeblieft tot hem. Amen.